Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen gaan zingen van Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. En ook het 14e vers, we zingen samen van Psalm 73, de versen 12 en 14. luisteren wij dan nu naar Gods heilige wet en naar de samenvatting daarvan. En we zingen daarna van Psalm 147, het tiende vers. Psalm 147, vers 10. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft ons de wet aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Samen Gods aangezicht in gebed, laat ons samen bidden. Grote, heerlijke, almachtige God in de hemel, wat is het een bijzonder voorrecht dat u nu aan Jacob uw wetten gegeven hebt en dat u Israël op uw woorden hebt doen letten. Want Heere, wat de heidenvolkeren betreft. Die moesten die getuigenissen en uw verbondsgeheimen missen. En heren, wij zijn rijk bevoorrechte mensen, want ook de heidenen hebben nadien ook het evangelie gehoord. U hebt ook uw Heilige Geest uitgestort. Het woord is in deze wereld rondgegaan en doorgegaan. En nu mogen ook wij dat evangeliewoord beluisteren. Wij mogen het omhelzen. En het heil hebt u ook bedoeld voor al degenen die uit de heidenen waren. En dan toch, Heere, rijk bevoorrecht. Want u hebt het ons gegeven op deze morgen om naar de 10 geboden te horen. En dat is dan niet alleen leefregel der dankbaarheid. Maar het is ook een spiegel waarin we allen vanmorgen hebben moeten blikken. Als we de 10 geboden horen, dan leggen we ons leven ernaast. Dan overdenken we de afgelopen week. En dan zien we hoe de stand van zaken is. En heren, dan beleiden we als gemeente voor uw aangezicht dat waar de wet ons wordt voorgehouden, wij niet staande zijn gebleven. En dat we de Heere Jezus, de zaligmaker, in ons leven nodig hebben als de wetsvervuller. Heren in de hemel, dan mag dat ons gebed wel zijn, dat u zichzelf in onze levens bekend maakt, maar ook dat de roepstem van geloof en van bekering wordt verstaan, en dat wij met die roepstem tot u, de levende God, zullen uitgaan. Want Heere, om aan uw kant te staan, als de noodzaak daarvan ons wordt verkondigd en als dat ook in ons leven naar binnen slaat, dan is dat een daad van genade van u. Maar om aan uw kant te staan, Heere, en daadwerkelijk bij u te zijn, is ook een gave van u. En dan moeten we dat beleiden, Heere. Hebben we indrukken van de eeuwigheid en indrukken van wie we zijn voor u, dan is dat rijk en dan is dat groot. Maar het brengt ons als mensen ook wel eens in de klem. Want dan voelen we de spanning, Heere, tussen aan de ene kant wat u van ons vraagt, met aan de andere kant wat wij er nu vandaag van terechtbrengen. En dan hebben we misschien wel een periode achter de rug in ons leven dat we dachten dat als we nou ons best zouden doen, en als we nou maar naar de kerk zouden gaan, en als we nou maar de schriften zouden openen en ons gebed zouden doen, dat we dan wel een eind in de buurt zouden komen, maar dat we er inmiddels al lang achter gekomen zijn. Wij kunnen dat grote gat, die kloof, nooit meer dichten. En misschien, Heren, zijn we daardoor wel moedeloos geworden. Misschien dat we wel gezegd hebben, ik kom er nooit. Hoe zal het ooit gaan, hoe zal het ooit moeten? Maar leer ons dan te verstaan en geef het ons te ontdekken op deze morgen. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heere, ons ontbreekt alles. De oprechtheid. De lust. De liefde. Het geloof. De volharding. En dan komen we vanmorgen maar als schuldenaren voor u, als arme bedelaars. Dan zijn er geen vrome mensen en minder vrome mensen. Als het daarover gaat, Heere, dan zijn er geen trouw kerkelijk meelevende mensen en randkerkelijke mensen. Nee, Heere, dan zijn wij feitelijk allemaal van diezelfde, die ene lap gescheurd, en hebben we allen hetzelfde medicijn nodig. Wilt u het geven? Wilt u het ons voorstellen? Dat bloed, dat reinigt van alle zonden. En dat bloed, dat drupt vanaf dat kruis, van boven naar beneden. En dat wij daar geen enkele bijdrage aan hoeven te doen. Zoals bij wijze van spreken het vanzelf gaat. Het bloed drupt van boven naar beneden, Heren, dan met eerbied gesproken. Met eerbied gesproken. Dan mogen we daar de zegen ontvangen waar we als gemeente samenkomen rondom het kruis. Daar zal het bloed druppen op ons zondige en ons vuile hart. Dan mogen we vergeving ontvangen. Maar bij dat kruis gebeurt er nog meer. Bij dat kruis ontvangen we niet alleen vergeving van onze zonden. Bij dat kruis ontvangen we ook een gebroken hart. Want dan zeggen we, Heere, was dat nou allemaal nodig? Om zo'n mens als ik ben, het eeuwige leven te gunnen. Hebt u er dat nou voor over gehad, Heere, toen wij nog zondaars waren, dat u al koos voor de mens, dat u al koos voor uw kerk, niet te begrijpen, niet te bevatten? Lieve Heere, geef dat wij vanmorgen zo rondom dat kruis mogen samenkomen. En dat we mogen zien wat nu de weg van het heil is, als we mogen gaan luisteren naar een van uw gelijkenissen. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Hoe we nu tot genade mogen komen. Hoe nu uw weg is. Heere, wilt u daartoe zelf ook alle dingen meebrengen voor jong en oud. En wil ons allen zo onder uw hoede nemen in de vergeving van al onze zonden, al onze schuld. Verheerlijk dan uw naam hier in de kerk. En waar ook maar wij dit woord mogen meenemen. En dit woord present mogen stellen om te beginnen in onze gezinnen. Maar ook als we geroepen zijn op school of op ons werk in de komende week. Lieve Heere, bedien ons uit dit woord. En neem ons gevangen. En doet u het alles in de verzoening, in de vergeving van onze zonden. En tot verheerlijking van uw naam. Uit genade alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. Wij lezen samen van Lucas 16, de versen 19 tot en met 31. De rijke man en de arme Lazarus, een bekende gelijkenis. Maar er zit heel wat aan vast. Lucas 16, te beginnen bij vers 19. De Heere Jezus vertelt. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad levende, alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel van de rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u mijner. En zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijde smarten in deze vlam. Maar Abraham zei, kind, gedenk dat u uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade, en u wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn van daar tot ons overkomen. En hij zei, ik bid u dan, vader, dat ge hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zei tot hem, ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. En hij zei, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, ze zouden zich bekeren. Doch Abraham zei tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover de kern van de prediking zijn de versen 27 tot en met 29. Maar u hebt het natuurlijk wel begrepen dat de andere versen die we gelezen hebben zeker moeten worden betrokken in de prediking. Maar de kern is 27 tot en met 29. Willen we samen zingen, gemeente, van Psalm 34, het eerste en het negende vers. 34, 1 en 9. Uw gaven wordt gevraagd in de eerste rondgang. Betreft bijdragen, zorginstellingen. De tweede rondgang betreft de kerk. En de derde collecte die aan de uitgang gehouden zal worden, zal ook voor de kerk bestemd zijn. Op Theo voor Lente zondag 18 november hoopt dominee D. Breuren in beide diensten voor te gaan. We gaan samen zingen van Psalm 34, de versen 1 en 9. Gemeente, hoe word je als mens nu zalig? Dat is een vraag die al de eeuwen door gesteld wordt. In Dordrecht zijn de herdenkingen begonnen ten aanzien van 400 jaar synode. En u weet wel, onder andere de Dordtse leerregels zijn daar vastgesteld, de Dordtse kerkorde is daar vastgesteld en ook is daar besloten om een nieuwe vertaling te maken. Dat zou de Statenvertaling worden. Maar hoe komt nou het heil naar ons toe? Dat was de grote vraag. Is dat nou 100% genade aan de ene kant, of is het nu zo dat wij als mensen daar toch nog een bijdrage in hebben te leveren? Daar ging het om. En eigenlijk met deze gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus komt diezelfde vraag naar ons toe. Hoe komt een mens nu tot behoud? En ik hoop en bid dat als die vraag bij u van binnen ook leeft, dat u daarin wordt meegenomen en ook richting geboden wordt. Ik zal u eerlijk bekennen dat ik deze stof die we samen hebben gelezen in de afgelopen jaren drie keer heb voorbereid en dat ik er tot drie keer toe geen preek van heb kunnen maken. Ik denk dat ik er toen onvoldoende licht over kreeg, want deze gelijkenis stelt ons voor een aantal moeilijke vragen. De eerste vraag die naar ons toekomt is deze vraag: welke facetten in deze gelijkenis zegt nou daadwerkelijk iets over de eeuwige toekomst? En welke elementen in de gelijkenis nou juist weer niet? Natuurlijk dat element van het toekomende oordeel, dat is een element dat kom je in de schriften veelvuldig tegen. Er is een dag in de toekomst waarbij alle geslachten zullen worden geoordeeld en dan is er een tweeërlei uitkomst, dan is er een tweeërlei opstanding, dan is er een opstanding ten leven of een opstanding ten dode. Maar wat denkt u nou bijvoorbeeld van dit element? Zou je nou kunnen zeggen dat de hemelingen aan de ene kant en de verdoemden aan de andere kant met elkaar zouden kunnen communiceren? Immers, in de gelijkenis, Abraham richt zonder enige moeite het woord tot die rijke man. En omgekeerd. En dat is een element dat staat op gespannen voet met andere elementen, andere plaatsen in de schrift. Bijvoorbeeld als er geschreven staat dat er in eeuwigheid geen gedachtenis meer zal zijn van de vorige dingen. In de eeuwigheid zullen hel en hemel niet met elkaar kunnen communiceren. Dus ja, deze gelijkenis zegt ons wel iets over de toekomst, maar ook weer niet alles. Maar dan doet er zich nog een moeilijkheid voor. Het lijkt dat het grote verschil tussen de twee hoofdpersonen schuilt in hun financiële positie. Immers Lazarus is straatarm, diep te beklagen, hij komt in de hemel. En die andere man, die was schathemeltje rijk en die heeft een zo voor het oog glansrijk leven, hij komt in de hel. En je zou zomaar de conclusie kunnen trekken, rijkdom maakt een mens eerder rijp voor de hel dan voor de hemel en armoede maakt een mens eerder rijp voor de hemel dan voor de hel. En ook dat is onhoudbaar. Want de hemel wordt bevolkt door velen die in de schrift als rijk te boek stonden. Abraham, Salomo, Boas, Levi de tollenaar, Zacchaeus, Jozef van Arimathea, rijkman, eerlijk raadsheer, Lydia de purperverkoopster. En ook niet te vergeten de vele rijke vrouwen die de Heer Jezus gevolgd zijn op zijn weg en die de Heer Jezus met de discipelen dienden vanuit hun goederen, staat er dan. En de Heer Jezus heeft daar dus blijkbaar ook gebruik van gemaakt. Dus het is veel te eenvoudig om te stellen, het verschil zit tussen rijk en arm. Nee, de scheidslijn ligt daar waar een mens op de Heere vertrouwt met aan de andere kant de mens die ijdel geworden is als het vermogen aanwast en er zijn hart op zet. Maar er is nog iets, gemeente. Ik zei al, het is niet makkelijk. Ook voor u om te beluisteren vanmorgen is het niet makkelijk. Ik hoop toch dat u erin meegenomen wordt en dat u gebracht wordt tot de kern van de zaak. En dat we de Heere er samen over mogen loven en prijzen. Want Abraham die komt hier tot een hele aparte uitspraak. Hij zegt namelijk tegen die man: kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade en nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En we zijn geneigd om te zeggen, lieve Heere Jezus, maar zo werkt het toch niet. Iemand gaat toch niet naar de hemel omdat hij veel ellende gekend heeft in zijn leven. En iemand gaat toch ook niet naar de hel omdat hij zoveel voorspoed had in zijn leven. Nee, inderdaad. Maar deze weegschaalgedachte, deze vergeldingsgedachte, komt dan ook niet bij de Heere Jezus vandaan, maar bij de farizeeën. En uitgerekend aan hen is deze gelijkenis gericht. De Heere Jezus bespot hier die vergeldingsgedachte die door de farizeeën wordt aangehangen. En de Heere Jezus die zegt tegen die farizeeën eigenlijk op een hele cynische manier: als jullie nou aan die vergeldingsgedachte willen vasthouden, die weegschaalgedachte, dan mogen jullie wel oppassen. Want jullie zijn schatrijk en jullie eten de huizen van de weduwe op. Nou kijkt u maar wat er geschreven staat in het 14e vers. Al deze dingen hoorden ook de farizeeën die geldgierig waren en zij beschimpten hem. En uitgerekend tegen deze achtergrond, die het nu slecht heeft, die krijgt het straks goed. En die het nu goed heeft, krijgt het straks slecht. Zegt de Heere Jezus: er is slechts één ding van belang. Heb je het vertrouwen op de drie enige God gesteld? Of is je vertrouwen enkel maar gesteld op geld en goed? Dus gemeente, om deze gelijkenis goed te kunnen verstaan, moeten we bedenken dat hier het schijngeloof van de farizeeën tegen het licht gehouden wordt. De farizeeën die zeggen op God te vertrouwen, maar die in werkelijkheid geldgierig zijn en het geld als beslissende factor hebben in hun bestaan. Gemeente, ik hoop zo dat het een spiegel is voor ons allemaal. Hoe is het nou in ons persoonlijk leven? Want laat ons eerlijk zijn, de waarschuwing tegen schijngeloof moet ook elke keer in ons leven klinken. Waarom dan? Omdat Jezus u en mij voor dat eeuwige oordeel niet over heeft. Dus, de scheidslijn loopt niet per se tussen rijk en arm. Ook niet per se tussen wereld en kerk. Wat is dan de scheidslijn? Nou, daar gaan we van horen. Ons thema is een persoonlijke vraag. En het is mijn wens en mijn gebed dat we met die persoonlijke vraag dit korte uur tot onszelf zullen inkeuren. En dat we met deze vraag de balans opmaken van ons leven. Thema is: wie is werkelijk gelukkig? Wie is werkelijk gelukkig? En met de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus werpen we een blik in de hemel. Horen we een roep uit de hel. En hebben we een woord voor de wereld. Wie is werkelijk gelukkig? We werpen een blik in de hemel. We horen een roep uit de hel. En we hebben een woord voor de wereld. Allereerst, gemeente jonge mensen, gaan we een blik werpen in de hemel. Nou, laten we maar bij het begin beginnen. Laten we eerst maar eens naar dat verhaal gaan luisteren. Ja, we krijgen hier een heel beeldend verhaal voor ogen. De Heer Jezus die spreekt hier over twee mensen. Uiterlijk gezien kon het contrast bijna niet groter zijn. We zien daar een rijke man in zijn voorspoed, met daarnaast een arme in zijn tegenslag, in zijn misère. En allereerst brengt de Heer Jezus die rijke man naar voren. Nou, kijk naar zijn leven. Hij leefde, zegt de Heer Jezus, alle dagen vrolijk en prachtig. Het was, wij zouden zeggen, in alledaags taalgebruik, mooi leven. Alles klopte, alles paste, geen tegenslag. Ja, alle dagen vrolijk en prachtig. Geen periode van zorg, geen dieptepunten, enkel maar hoogtepunten. Misschien heb je wel iemand in gedachten op dit ogenblik. Hij zegt, nou, ben ik een beetje jaloers op. Kijk toch eens even, geweldig, geweldig, geweldig. Een modelmens, iemand op wie je jaloers zou worden. Heeft alles mee. En naast die prachtmens zien we nou een bedelaar. En die bedelaar die schuilt in de voorpoort van die rijke man. Nou ja, dan heeft hij toch nog een beetje een dak boven zijn hoofd. Alleen, ja, hij heeft weinig te besteden en ook zijn lichaam werkt niet mee. Hij heeft te maken met etterende zweren, zegt Jezus. En waarom lag die man dan aan de poort van die rijke? Nou, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Hij dacht, nou, bij die rijke, daar valt af en toe nog wel eens wat in de afvalbak. En dat kan ik dan mooi tot me nemen. En datzelfde zullen de honden ook wel gedacht hebben, die daar ook in veelheid te vinden waren. Of die honden verzadigd werden, dat weet ik niet. Van die man staat in ieder geval geschreven dat hij begeerde verzadigd te worden van de kruimels. Waarschijnlijk is het enkel maar bij begeren gebleven. Net als in de gelijkenis van de verloren zoon, van wie je ook leest dat hij begeerde zijn buik te vullen met de draf, maar niemand gaf hem die. En de honden beschouwen die arme bedelaar, die arme man, blijkbaar als een van hun, want zoals honden elkaar aflikken, hebben ze die arme man ook meteen maar meegenomen. Wat een beeld. Een groep van uitgestotenen. Een mens met een onsterfelijke ziel die daar zijn gemeenschap vindt, zijn gezelschap onder de honden. Ja, natuurlijk wist die rijke man van die arme Lazarus. Misschien is die af en toe over die man gestruikeld als die weg moest. Maar ja, waarom zou hij zich nou met deze man bemoeien? Daar wordt er niet wijzer van. Of wel? Ja, dat is de wijdverbreide wijsheid onder ons. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Dus houd die man op afstand. Zo moet hij zichzelf hebben geadviseerd. Sterker nog, die arme man moet hem hebben gestoord. Nota bene, zijn prachtige voorportaal. Ja, dat is natuurlijk bedoeld om indruk te maken op zijn invloedrijke vrienden. Die wordt daar wreed ontsierd door die afzichtelijke, die arme man. Dat voorportaal was natuurlijk het visitekaartje. Gemeente, kan nog wel even doorgaan, maar dat hoeft niet. Beeldender kan het bijna niet. Een groter contrast is bijna niet te maken. Beide schepselen van God. We zien de ene mens in zijn grandeur, in zijn bijna onbegrensde mogelijkheden. En we zien een ander mens die het meest noodzakelijke, het meest basale nog mist. Maar nu sterven deze twee mensen. Van die arme man kon je het misschien nog een beetje aanzien komen. Misschien dat de mensen in de omgeving gezegd hebben, ach die arme sloeber. Het was eigenlijk ook geen leven voor die man, hè. Met een ondertoon van, het is misschien maar beter zo. Maar ook die rijke man sterft. En zijn sterven is in de omgeving een schok. Hij heeft gehoord. Hij is gestorven. Hoe is het mogelijk? Die man had alles. Een mooi, een prachtig leven. En ineens afgelopen. Misschien door een ongeluk, misschien door een kortstondige, ernstige ziekte. Eeuwigheid voor beiden. De rijke man wordt begraven. De begrafenis was een imposant slotakkoord op een voor de rest leeg muziekstuk zonder thema. Sprekers dringen zich naar voren om de maatschappelijke betekenis van de rijke man in alle kleuren van de regenboog uit te bezuinen. Ja, dat zal er bij die arme sloeber heel anders aan toegegaan zijn. Hij zal ongetwijfeld een begrafenis hebben gehad, maar de Heer Jezus vindt het niet eens nodig om dat nog te vermelden in de gelijkenis. Maar het onzichtbare deel van het verhaal is, de ziel van Lazarus wordt door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. En laten we nou eerst maar eens gaan kijken naar die arme Lazarus. Die arme Lazarus, nou ja, we noemen hem arm. Maar misschien kunnen we beter gelet op de uitkomst spreken over de gelijkenis van de arme man en de rijke Lazarus. Want die rijke is feitelijk arm en die arme is feitelijk rijk. Want die man die rijk op aarde was, sloeg zijn ogen op in de eeuwige rampzaligheid. En hij die arm was, sloeg zijn ogen op in de heerlijkheid, in de eeuwige gelukzaligheid. De vraag is natuurlijk deze, de spannende vraag, waarom? Waarom sloeg Lazarus nu zijn ogen op in de eeuwige gelukzaligheid? Was dat vanwege zijn armoede? Nou, we hebben net al te zien gekregen dat dat niet is op grond van tegenslagen, niet is op grond van zijn zweren. De spannende vraag is op grond waarvan dan wel. En weet u gemeente, het bijzondere is dit, dat de Heere Jezus helemaal niet spreekt over het meest wezenlijke. Namelijk het geloven in zijn naam. Belijdenis van je schuld, de vergeving in Christus bloed, het voortgaand dienen van de Heer, dat zou je dan toch verwachten? En toch, gemeente, ik zei al, ja, velen hebben hier het hoofd over gebroken. Ik zei al, ik heb de preek 3 keer weg moeten leggen. Want het is zo lastig om al die facetten een plaats te geven. En toch, gemeente, en toch wijst de Heer Jezus hier in deze gelijkenis op een duidelijk onderscheid tussen deze twee mensen. Want die arme man heet Lazarus. In de consistorie was een van de broeders mal voor. Toen ik vertelde dat ik over de rijke man en de arme Lazarus zou spreken. Dus een van de broeders, oh, dat is de enige gelijkenis in de Bijbel waarbij een van de personages een naam krijgt. En dat is zo. Dat is de sleutel. Dat is heel opvallend. Die rijke man heeft geen naam, mag misschien ook wel geen naam hebben. Want zonder God zullen onze namen vergaan. Maar al die gezaligden hebben een naam bij God. Hun namen staan in het boek des levens. Met aan de andere kant, Jeremia heeft dat te zien gekregen. Hij zegt namens God die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Dus niet in het boek des levens, maar in de aarde. En u weet wat er dan gebeurt als de regen overkomt of de wind erover waait, dan zijn de namen verdwenen. Dat was de reden waarom dat de Heer Jezus met zijn vingers schreef in de aarde, weet u nog wel. Toen ze die overspelige vrouw gegrepen hadden op de daad zelf. Toen zei de Heer Jezus niks, maar toen schreef hij alleen maar met zijn vingers in de aarde. Met andere woorden, jullie namen in de aarde geschreven, als niet in het boek des levens staan, dan zullen je namen vergaan. Wat betekent die naam? Heel verrassend, Lazarus. God is mijn hulp. gemeente, daar is nou alles mee gezegd. Niemand helpt die arme man. Maar God is zijn hulp. Die arme man vloekt niet op die rijke die zo gierig is. Hij lastert God niet omdat hij zo'n schrale portie heeft. Nee, zijn naam is zijn levensinslag. God is mijn hulp. De rijkdom van de arme Lazarus ligt in de onvergankelijke God. En de rijkdom van die rijke man ligt enkel maar in de schatten van deze wereld. Schatten die zullen vergaan en die uiteindelijk geen blijvende waarde hebben. Nou gemeente, nou maak ik toch maar de toepassing. Mag ik nou u, jou, jullie, mag ik die persoonlijke vraag eens voorhouden? Kijk of we nou rijk zijn of arm, succesvol of niet. Dat zal wel heel verschillend liggen hier in de gemeente. Waar niet trouwens. Maar weet u gemeente, dat doet nu even niet de zaken. Is nu in elke omstandigheid van je leven dit je belijdenis? God is mijn hulp. Hij is het centrum van mijn bestaan. Ik heb hem in alle dingen nodig. Ik kan en ik wil zonder hem niet meer leven. Of zeg je nou eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk ben, dat valt eigenlijk nog wel mee. Want ik heb dit nog, ik heb dat nog. En ik zit goed in de slappe was. En als er wat aan de hand is, dan heb ik nog weer voorzorgsmaatregelen. Gemeente, dat is nou feitelijk de kern waar het hier om draait. En dat is nu wat de Heere Jezus wil duidelijk maken, in het bijzonder aan de fariseeën, die de Heere Jezus natuurlijk maar zo vinden, hè? Zo. Die veelal rijke fariseeën. Maar weet u, er zit nog een facet in dit woord. Want de Heere Jezus die zegt namelijk dat die arme man wordt opgenomen in de schoot van Abraham. Nou gaan we geen kritiek leveren op dat wat de Heere Jezus zegt, vanzelf niet. Maar gemeente, als we toch eens even scherp kijken naar deze gelijkenis, dan zijn we toch wel geneigd om te zeggen, Heere Jezus, dit vind ik toch wel een beetje vreemd. Want is nou het toppunt gelegen dat we nou weten dat we straks in de schoot van Abraham mogen gaan zitten? Heere, is het toppunt van geluk niet dit, dat ik in de nabijheid van u, de Heere Jezus, mag verkeren? Het toppunt is toch, van geluk is toch dat de Heere te midden is van zijn volk. Het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Mijn geluk zit toch niet in Abraham? En dan te zitten op zijn schoot. En dan nog eens wat. Hoeveel mensen kunnen er zitten? Totdat je erachter komt dat de Heere Jezus hier natuurlijk niet een feitelijke realiteit ter sprake brengt, maar op een onvoorstelbare wijze de draak steekt met de opvatting van de fariseeën. Dat deed hij ook al met de vergeldingsgedachte, weet u nog wel, aan het begin. Die weegschaalgedachte, maar nu doet de Heere Jezus dat opnieuw. De Heere Jezus die vertelt, die man die bevond zich in de schoot van Abraham, dat was voor vrome fariseeën jaloersmakend. Dat was zoiets als het hoogst haalbare. Abraham. Ja, dat was hun immers tot troost, dat was immers toch hun houvast. Misschien wel hun enige troost, beide in het leven en in het sterven. Dat ze afstammelingen, dat ze natuurlijke afstammelingen waren van vader Abraham. Ze waren uit de schoot van Abraham voortgekomen, hè, zeg maar, ja, even Oud Testament, die zijn wat plechtstatig, vanuit de lenden van Abraham voortgekomen. En ze waren er zo blij mee dat ze konden zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. En u weet wel dat de Heere Jezus dat behoorlijk relativeert. Want dan zegt de Heer Jezus, zeg niet wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken. Dat is trouwens ook gebeurd, hè. Mensen die een hart van steen hebben, komen tot bekering. En ze worden geteld als bij Israël ingelijfd. En God doet hen de naam van Sions kinderen dragen. Dus gemeente, het zitten van die arme man in de schoot van Abraham is dus een parodie. Een persiflage op het denken van de fariseeën. Dat denken dat door de Heer Jezus op een grove, op een indringende manier belachelijk wordt gemaakt. En dat moet ons tot nadenken stemmen. De Heer Jezus verkondigt ons dat tot heil. Nee, de Heer lacht ons niet zomaar uit. Hij wil ons behoeden voor dwaalgedachten, waandenkbeelden. Met name als het gaat om de eeuwige toekomst. Nou, dat was dus het eerste. Een blik in de hemel. Ik stel de vraag u nog een keer. Wie is werkelijk gelukkig? En nu in de tweede gedachte horen we een roep vanuit de hel. De rijke man, ook de rijke man is gestorven. Alle lovende woorden aan het graf ten spijt. De Heer Jezus die vertelt dat die rijke man zijn ogen ophief. Zijnde in de hel, zijnde in de pijn. Dat is best ernstig. Best ernstig. Uit de mond van hem die kwam om een mens van het verderf te redden. Best ernstig als dat woord klinkt uit de mond van hem die weet wat de angst der hel betekent. Die vanwege de Godverlatenheid grote druppels bloed zweten in de hof. De Heer Jezus gebruikt ernstige woorden. Want verderop opnieuw, de man die in zijn leven de wijn rijkelijk kon laten vloeien, smacht nu naar een paar druppels water om zijn tong te verkoelen. En ook zegt hij, ik lijd smarten in deze vlam. De vraag is dan natuurlijk, ja, moeten deze woorden dan misschien ook symbolisch worden opgevat? Immers als nou die man spreekt met Abraham en blijkt, ja, dat facet moet je dan niet tot gelding laten brengen. Dat strookt niet met Bijbelse gegevens. En het zitten van Lazarus in de schoot van Abraham, dat was eerder een element om de valse gerustheid van de fariseeën onder kritiek te stellen. En ook de verklaring van Abraham waarom dat die rijke man in de ellende zit. En namelijk je hebt je portie, je geluk heb je al gehad. Dat was ook geen feitelijke weergave. Maar meer om die onzinnige weegschaalgedachte aan de orde te stellen. Zou het dan kunnen zijn dat, ja, ook die vlammen geen nauwkeurige weergave van de werkelijkheid is? Zijn die vlammen dan misschien ook symbolisch? Ik zou daar maar mee oppassen, gemeente. Zeker, het is en het blijft een gelijkenis. En toch tegelijkertijd de neiging van veel mensen om de boodschap en de woorden van de Heer Jezus maar als symbolisch weg te zetten is levensgevaarlijk. De Heer Jezus gebruikt niet voor niets de meest scherpe woorden die hij vinden kan, omdat de Heer Jezus zoveel liefde heeft voor u en voor mij en u en mij voor een eeuwig gescheiden van God zijn niet over heeft. Dat daarom de Heere Jezus hier met deze scherpe woorden spreekt. Kijk, als het gaat om de eeuwige gelukzaligheid, dan gaat dat ons bevattingsvermogen te boven. Paulus die heeft, zo stellen we ons dat voor, eventjes met zijn oor aan de hemeldeur mogen luisteren. Hij is even opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Paulus, wat heb je gehoord? Paulus zegt, dat kan ik niet zeggen, ik heb ze horen zingen. Het is wat geen oor heeft gehoord, geen oog heeft gezien en een mensenhart niet is opgeklommen. Je kunt er je gewoon geen voorstelling van maken. Maar weet u, gemeente, jonge mensen, dat geldt ook van de andere realiteit. De eeuwige rampzaligheid is een staat die al ons voorstellingsvermogen tart. Kijk, je kan natuurlijk zeggen dat vuur dat is symbolisch. Maar wat dan nog? De boodschap is dit: een leven zonder God mondt uit op een plaats waar een mens zal vergaan. De man in de gelijkenis is op een plaats waar die niet wil zijn. Hij vraagt om verkoeling van zijn tong, maar die wens wordt niet vervuld. Gemeente, voordat we misschien zouden denken, het zal zo'n vaart wel niet lopen, moeten we dit bedenken, dat de Heere Jezus in zijn spreken consistent is. Elders spreekt hij over de hel als een plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Weer op een andere plaats spreekt de Heere Jezus over de buitenste duisternis, over een buitengeworpen worden. En dan heeft hij het ook over een roepen als ze buiten staan: doe open, doe open. En in het Bijbelboek Openbaring spreekt de Heere over de poel van vuur en sulfur. En luidt het oordeel: zij kauwden hun tongen van pijn. Nou, dat is dus niet een zaak om daar je schouders over op te halen. En dan te bedenken dat deze woorden klinken uit de mond van hem die zoveel liefde aan de dag legt. En dat de Heere Jezus de laatste zou zijn om ons zomaar schrik aan te jagen of alle moed te ontnemen. Gemeente, dat alleen al, dat moet voor ons voldoende zijn. Nee, de Heere Jezus is niet gemeen. De Heere Jezus wil u niet onnodig in angst laten zitten. Maar weet u waarom dat de Heere Jezus dat in de meest schrille kleuren verkondigt? Weet u, dat is liefde van zijn kant. Omdat het werkelijkheid is. Nou, of het symbolisch is of niet symbolisch is, de hel is in ieder geval de plaats waar je tot in eeuwigheid spijt hebt van het feit dat je de uitgestoken middelaarshand van de Heere Jezus niet hebt aangegrepen. En ik hoop dat landt. Maar we gaan een stapje verder. Want de Heere Jezus die vertelt namelijk dat die rijke man aan Abraham een verzoek doet. Ja, het is eigenlijk een gebed. Tot twee keer toe zelfs. Sommige mensen zeggen: ja, maar wordt er nou in de hel nou ook nog gebeden dan? Nou, best mogelijk. Anderen zeggen: ja, in de hel wordt niet gebeden. Dat is ook zeer zeker mogelijk. Ook mogelijk. In de hel wordt niet gebeden. Feit is, hier in de gelijkenis klinkt een gebed. En daarom, gemeente, als wij zeggen in de hel wordt niet gebeden, is dit facet des te opvallender. Dan is de nood blijkbaar hoog gestegen. Zijn eerste gebed luidt: Vader Abraham, ontferm u mijner, zend Lazarus dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik leid smarten in deze vlam. Gemeente, er zijn een aantal dingen die ons in dat gebed moeten opvallen. In de eerste plaats dit: dat die rijke man Abraham blijkbaar kent. En nog aangrijpender, dat hij zichzelf als een kind van Abraham beschouwt. Hij roept: Vader, Vader Abraham. En dat past helemaal in het beeld dat de Heere Jezus hier neerzet in die gelijkenis. Tot die fariseërs. Ze denken te kunnen leven bij Mozes en de profeten. En ze beroepen zich op het feit dat zij kinderen van Abraham zijn. Ze beroepen zich op het feit dat zij bij het zaad van Abraham behoren. En ze denken daarmee aanspraak te kunnen maken op Gods zegeningen. En het opvallende is dit, gemeente, dat zelfs in die plaats van de pijniging, die rijke man zijn rechten nog steeds niet kwijt is. Aangrijpend, gemeente. Die man is in de plaats van de pijniging nog steeds niet verbroken. Zoals dat hij op aarde was, zo is hij nu nog. Op aarde zag hij Lazarus als zijn mindere, nu nog. Gemeente, dat is het ontzettende. Dat een kind van Abraham op deze plaats kan komen. Een kind van het koninkrijk. Zoals de Heer Jezus dat heeft gezegd. En dan buiten geworpen wordt. En in dat simpele woord van Abraham klinkt het verwijt door. Kind! Met andere woorden, het was toch niet nodig geweest? Je had toch niet verloren hoeven te gaan? Maar dan horen we nog een gebed, een tweede gebed. Ik bid u, Vader, dat ge Lazarus zendt naar mijn vaders huis. Hij vraagt of de 5 broers door middel van Lazarus, door middel van een speciale boodschap, gewaarschuwd mogen worden. Laat Lazarus van de doden opstaan, zodat hij hen waarschuwen kan. Aangrijpend, gemeente. Sommigen zeggen nou, dat bidden van die rijke man, dat natuurlijk weinig om het lijf. Om te beginnen had die man natuurlijk tot God moeten bidden en niet tot Abraham. En bovendien, zo luidt dan de kritiek, ja, deze man is een gelegenheidsbidder. Net als de farao, die zegt ditmaal ik heb gezondigd. Gemeente, dat mag misschien wel waar wezen. Maar volgens mij gaat het hier om iets anders. Ik denk dat deze bede van die rijke man wel degelijk oprecht is. Het is een gebed dat hier op aarde niet zou misstaan. Hij bidt ten gunste van zijn broers. Hij bidt ten gunste van hun behoud. Gemeente, daar is niks negatiefs van te zeggen. Natuurlijk, hij had het de Heer rechtstreeks moeten vragen, niet aan Abraham, dat is wel duidelijk. Maar het punt waar het hier om gaat, gemeente, en dat is heel aangrijpend. In de hel is alle bidden voorbij. Vandaag mag je bidden. Vandaag is er gehoor bij God. Vandaag geldt, hij laat geen bidder staan. Vandaag is de wel aangename tijd. En nu is het de dag der zaligheid. Mag ik u die persoonlijke vraag eens stellen? U die ook wat leeft zo. Misschien van de ene dag in de andere dag. Waarom zou u die kostbare genadetijd aan u voorbij laten gaan? Waarom zou je nou het roepen tot de Heer uitstellen? Roepen zul je toch? Roepen zul je toch? Net als die mensen rondom de ark van Noach. Ze wilden niet vragen om toegang te verkrijgen tot de ark. Ze wilden niet vragen om een plaatsje dat ze behouden konden worden. En uiteindelijk komen ze toch met het verzoek. Op het moment dat het te laat was. En Jezus zegt, velen zullen zoeken in te gaan en niet kunnen. Waarom, heren, worden er dan zo weinig zalig? Nee, zegt Jezus. Want ze gaan zoeken namelijk op het moment dat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur gesloten hebben. Vindt u dat geen aangrijpend thema? Die man gaat bidden. Maar hoewel het gebed een krachtig wapen is en hoewel het gebed veel vermag, in de hel is het een krachteloos middel geworden. Nou, u begrijpt de boodschap natuurlijk wel. Het appel vanuit de prediking is, zo gij zijn stem dan heden hoort. Hou je voor de Heere niet doof? En laat de Heere in je leven maar niet wat aanpraten. Maar geef antwoord, daadwerkelijk antwoord op het woord dat de Heere tot je richt middels de prediking op deze dag. Dan ben je werkelijk gelukkig. Dan ben je eindeloos gelukkig. Nee, niet straks, maar vandaag al. Onze vraag was dus, wie is werkelijk gelukkig? En met deze gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus hebben we een blik geworpen in de hemel en we hebben ook die roep gehoord vanuit de hel. En nu als laatste hebben we een woord voor de wereld. Blijkbaar leven die vijf broers op dezelfde wijze als die rijke man. Ze hebben aan een stuk uiterlijke godsdienst genoeg. En hij weet, als mijn broers moeten sterven, dan zullen ze hetzelfde lot ondergaan. En dat lot dat gaat hem dus ter harte. Is dat niet mooi? Is dat niet onbaatzuchtig? Hij zou zichzelf in zijn lot nog wel willen schikken, in zijn eeuwig lot, als zijn broers maar niet zouden komen op die plaats van de pijniging, als zijn broers maar niet verloren zouden gaan. Zeker gemeente, zeker. Maar waarom zou u vandaag niet beginnen met datgene waar er straks in de eeuwigheid geen gelegenheid meer voor is? Die rijke man wilde dat zijn vijf broers toegesproken zouden worden, terwijl dat hij zijn leven voorbij heeft laten gaan en alle mogelijkheden onbenut heeft gelaten. Sommige mensen willen met hun kinderen spreken, heel oprecht, van hart tot hart. Maar ze wachten. Ze wachten. Ze wachten op een goed ogenblik. Ze wachten op de juiste woorden. Mag ik u nou eens deze vraag stellen vanmorgen? Wat wilt u nou tegen uw kinderen zeggen? En maak dat acuut. En trek het moment waarop je niets meer tot je kinderen kunt zeggen, is naar voren. De vraag wordt wel eens gesteld in algemene zin. Wat zou je nou doen als je zou weten dat je nog maar 2 maanden de tijd had? Het schijnt zo te wezen dat als die vraag gesteld wordt, dat mensen hoofdzaken en bijzaken ineens glashelder van elkaar kunnen onderscheiden. En het is waar, soms is een ernstige boodschap in ons leven nodig om opnieuw te beseffen waar het nou feitelijk in het leven om gaat. Mag ik u dat nou eens vragen, en ook jullie, jonge mensen, zo voor je gedachten denk je, nou ik heb nog een leven voor me. Maak het eens acuut voor jezelf. Is er iets van groot belang om met je kinderen te bespreken? Bespreek het. Heb je een belangrijke boodschap over te dragen? Draag het dan over. Die rijke man had een belangrijke boodschap over te dragen, maar een boodschap die hij niet meer kon overdragen. U zegt, ja, maar ja, luister nou toch eens hier, die man is in de eeuwige pijn gekomen. En ja, vandaar dat hij nou pas naar zich toe krijgt van, ja, hoe ernstig. En dat hij nu zijn broers wil waarschuwen. Ja, is dat zo? Iedere Israëliet wist toch van eeuwig wel en eeuwig wee. Alleen de man had er geen aandacht aan geschonken. Denk eraan, morgen is een oude bedrieger en zijn smoesje raakt nooit afgezaagd. Deze 2 mensen bevonden zich in elkaars nabijheid. Lazarus lag voor de poort van de rijke man. Voor het oog was Lazarus diep te beklagen en de rijke man zeer te benijden. Maar het is precies andersom. Hij had geen zicht op de eeuwige rijkdom die te vinden is in Christus Jezus. Christus Jezus die alles gegeven heeft opdat wij zouden leren, ja, naar vermogen te geven. En dat bedoel ik in de eerste plaats geestelijk. Want als wij zeggen naar vermogen geven, dan zeggen, oh wacht even, ik begrijp de dominee al. Het gaat natuurlijk om dat ik een bankrekening weet in te vullen. Allereerst geestelijk. Dus dat betekent, stel je gaven, stel je talenten in dienst van de Heere. Dat hoort er helemaal bij. En inderdaad, ja, dan ook materieel. Spurgeon heeft ooit eens gezegd, verzamel zoveel als in je vermogen ligt en geef dan vervolgens weg zoveel als dat in je vermogen ligt. Nou, dat zien we bij de Heere Jezus nou ten voeten uit. Paulus die zegt, gij weet de rijkdom van onze Heere Jezus Christus, dat hij om onzentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En hij heeft zoveel schatten meegenomen naar deze aarde. Nee, de Heere Jezus heeft dat alles niet voor zichzelf gehouden, maar de Heere Jezus heeft dat nou allemaal uitgedeeld. En uiteindelijk heeft hij zijn leven afgelegd om een mens in dat eeuwige leven te kunnen laten delen. Uiteindelijk heeft hij zijn bloed gegeven. Hij heeft zijn lichaam laten verbreken. Tot verzoening van al onze zonden. En hij heeft zijn Heilige Geest uitgestort. Zodat een ieder die wil mag nemen van het water des levens voor niets. O gemeente, als je dat ziet, hè, zou je dan in deze wereld niet uitdelen aan degene die omkomen van de honger en die versmachten van de dorst. Is dit niet het geheim dat je van het uitdelen niet armer wordt, maar juist rijker? Kijk, dat is nou rijk zijn in God. En die les heeft die rijke man in de gelijkenis totaal gemist. Want uitdelen, gemeente, ja, dat is echt een oefening. Een oefening om te voorkomen dat je vast komt te zitten aan het hier en nu. En hoe meer je uitdeelt, des te meer dat je ontvangt. Straks in het toekomende leven, maar nu vandaag al. Want de Heere Jezus heeft het gezegd, waar je als mens mag loslaten. En dan gaat de Heere Jezus een heel praktisch rijtje langs. Huis en broers en zusters, akkers. Om mijnentwil en des evangelies wil, die ontvangt nu in deze tijd 100-voud huizen, broeders, zusters, akkers, met de vervolgingen. Dat laatste schijnt de allergrootste gave van God te wezen. Wist u dat? De vervolgingen. Moet je lezen in de bergrede, hoofdstuk 5, Matthäus 5. Zalig die, zalig die, zalig de barmhartige. En aan het einde van het rijtje, dat is een opklimmen, zalig ben je als je vervolgd wordt. Om mijns naams wil en om des evangelies wil. Met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Gemeente, deze rijkdom gaat boven alles uit. Dat is een rijkdom in God waar Christus je schat geworden is. Uit wiens kracht wij alle schade en drek geacht hebben om Christus te mogen gewinnen. Abraham zegt, ze hebben Mozes en de profeten. Nou, wij hebben meer dan Mozes en de profeten. Wij hebben het volle evangelie. We hebben hier op de kansel een vuistdikke Bijbel. God voortijds veelmaal en op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus wij hebben veel rijker getuigenis, gemeente. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. De Heer Jezus is gekomen en wat zeg ik, de Heilige Geest is uitgestort. En de Heilige Geest, wat doet de Geest, die brengt nou dat woord in ons hart. En het woord is zo dichtbij. Paulus zegt, je hoeft er de hemel niet voor te beklimmen hoor. En je hoeft ervoor in de afgrond niet neer te dalen. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs dat wij u prediken. Gemeente, laat dat voorrecht niet liggen. Er is ons zoveel gegeven. We hebben Bijbelvertalingen, te kust en te keur. Je kan iets niet begrijpen, middelen te over, studie van te maken. Zijn we beter dan mensen die dat allemaal niet hebben? Beter dan de mensen hier in Waarder of in de omgeving die er niet bij grootgebracht zijn? Nee. Maar wat hebt u met al die voorrechten gedaan? O of zegt het ons allemaal niet zoveel? Maakt het ons eigenlijk niet vurig van geest? Of mag het zo zijn dat de mogelijkheid van zalig worden je zo in beslag genomen heeft dat je niks anders meer kunt dan dit met anderen te delen? En ook dit, dat dit voorrecht je klein gemaakt heeft voor God. Want het gaat er niet enkel om dat wij Mozes en de profeten hebben. Misschien heeft die rijke man dat ook wel gezegd. Gelukkig, ik heb een Bijbel in huis. Gelukkig, ik ben erbij opgevoed. Maar daar staat nog wel wat achter. Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Dat zij daar gehoor aan geven. De gelovige omgang met de schriften brengt een mens tot verandering. En dat betekent dus ook dat we de onderlinge bijeenkomsten niet hebben na te laten. Stel het leven met de Heere niet uit. Het meest wezenlijke, al ben je dan misschien zo arm als Job, of te vergelijken met die veel geplaagde Lazarus. Wie is werkelijk gelukkig? Ik hoop van ganser harte dat u, dat jullie hieruit leven, of anders mogen gaan leven. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem. God is mijn hulp, Lazarus. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal. Amen. Gaan we zingen van Psalm 4, vers 4. Psalm 4, vers 4. In onze voorbeden willen wij denken aan mevrouw Hetty van IJsden, die deze week een operatie krijgt. Ook aan de heer Den Hollander, die deze week de uitslag krijgt van onderzoek. En ook mevrouw Oskam Hogendoorn. Ze is met wondroos in het ziekenhuis te Gouda opgenomen. En we denken ook aan de moeder van Marianne Blokland, die tot 2 maal toe een herseninfarct heeft gehad. Levensgevaar is geweken. Laat ons samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Laat ons samen bidden. Heer in de hemel, wij komen tot u in dankgebed om u hartelijk te danken voor alles wat u gaf op deze morgen. En wij bidden u dat het woord dat we te horen hebben gekregen met ons mee zal mogen gaan naar huis. Dat we dat voor uw aangezicht mogen brengen. Dat we het ook de plaatsen die gij ons gegeven hebt ook nog samen mogen overdenken. En Heere, wat hier uitspreekt uit deze gelijkenis, deze weerbarstige, deze moeilijke gelijkenis, dat is liefde. Liefde ook naar fariseeën die hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten en die er prat op gingen dat ze zeggen konden, wij hebben Abraham tot een vader. En Heere, die liefde van u was zo groot, om nou bij deze steenharde fariseeën binnen te komen, moest u deze schokkende boodschap verkondigen. En Heere, soms dan is een schokkende boodschap in ons leven ook noodzakelijk. Juist omdat we de boodschap van het evangelie van vrije genade zo vaak te horen hebben gekregen, dat het ons bij tijden niet meer raakt en dat het niets meer zegt. Maar Heere, wilt u geven dat deze schok vanuit de hemel ons hart voor u wil laten kloppen, voor het eerst of opnieuw. En dat nou juist uit uw mond, die zo vol van evangelie was, zo liefderijk was, dat nota bene uit uw mond deze zwaar geladen woorden klinken, dat moet voor ons zijn een teken aan de wand. En dan vragen wij u eerbiedig, Heere, geef niet dat de angst regeert, maar dat de liefde van u ons verbreekt. Maar dat is niet nodig. Het is niet nodig om te bidden in de hel. Wij mogen vandaag bidden. Het is niet nodig om uit te stellen en in het uitspreken van wie u bent. Niet nodig om uit te stellen het spreken met onze kinderen. Het spreken met onze buren. Het spreken met onze medescholieren. Het spreken met de collega's op het werk. Het is niet nodig. Heren, vandaag, heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En dan te bedenken, Heren, dan pas breekt de ware rijkdom door. Al zijn we misschien zo arm als Job, of zo arm als die Lazarus, dan is er namelijk vrede in het hart. En dan mogen we weten, Heren, dat u de God bent die alles bereidt. En de God bent die alle dingen in handen houdt. En dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Lieve Heren, we kunnen een zwaar leven te torsen hebben. We kunnen een kruis te dragen hebben. En in het bijzonder willen wij ook bidden voor diegenen die zich misschien ook wel heel letterlijk in deze Lazarus hebben herkend. Heren, steunt u ze, ondersteunt u ze met uw genade. Maar geef ook dat heerlijke uitzicht. Of we nou rijk zijn of arm, zo dragen we elkander aan u op, ook de zieken. In het bijzonder mogen we bidden voor mevrouw van IJsden, die een operatie zal hebben te ondergaan. Gaat u mee? En wilt u alles wel maken, Heren? Ook in het menselijke. We weten dat handen moeten worden bestuurd, maar dat u de God bent die alle mogelijkheden hebt. En wij bidden u er hartelijk om. We bidden ook voor de heer Den Hollander, die een uitslag krijgt in de komende week. Wij vragen u, geef dat we met deze uitslag ook bij u zullen komen, wetend dat ons leven in uw handen is. Wij bidden ook voor mevrouw Oskam Hogendoorn, die opgenomen is in het ziekenhuis in Gouda. Gedenk ook haar. En wij vragen ook voor de moeder van Marianne Blokland. Alle noden en zorgen maken we u bekend. Mag het zijn, Heren, deze ziekte is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid. des Vaders. Zo leggen we alle zorgen en noden van ons persoonlijk leven voor u neer. Uiterlijk kan er voorspoed zijn, maar van binnen een hart dat huilt. U weet het alles. Als onze naam maar Lazarus mag zijn. God is mij tot hulp. U bent tot hulp en sterkte. Heren, dan bent u krachtelijk bevonden te zijn een hulp in benauwdheden. Gaat u met ons mee als we deze plaats verlaten. Gedenk ons zo allen. Breng ons ook op deze avond weer te samen. Sterkt u uw dienstknecht, onze herder en leraar, dominee Breuren. Geef, heren, dat we het nooit normaal gaan vinden dat we het woord mogen horen. Maar dat het telkens opnieuw voor ons een wonder is. Wie zijn wij toch? Dat ons de poort geopend wordt. Dat ons de weg gewezen wordt. O lieve heren, open dan onze oren. En raak ons hart maar aan. Want van nature zijn we op deze dingen niet aangelegd. En zitten we er niet op te wachten. Word ons maar te sterk. En hoor ons dan uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 42, het derde en ook het vijfde vers, Psalm 42, vers 3 en vers 5. verheft dan uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.